Goedemorgen luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu overgaan tot het voorlezen van de orde van dienst. Uw voorganger van morgen is dominee W.W. Nijdam. Dominee Nijdam. Organist is Aart van Andel en pianist is Elise Baai. Eerst welkom en mededelingen. Vervolgens zingen we gezang 255, de versen 1, 3 en 4. Dus gezang 255, de versen 1, 3 en 4. Volgens stil gebed, votum en groet. Daarna zingen we psalm 97, vers 1 en 7 uit de oude berijming. Psalm 97, vers 1 en 7 uit de oude berijming. Vervolgens worden de 10 geboden voorgelezen. Daarna zingen we psalm 97, vers 6 uit de oude berijming. Dus psalm 97, vers 6. Bid om de opening van het woord. Schriftlezing uit Spreuken 8. De vers 22 tot 26. Schriftlezing Spreuken 8, 22 tot 26. Dan zingen we het lied met de kinderen. Toonhoogte 470. Toonhoogte 470. Kinderen gaan daarna naar de school. Vervolgens wordt gecorrigeerd in eerste zingen psalm 119, psalm 119, psalm 119. Vindt de verkondiging plaats op Spreuken 8, vers 35. Spreuken 8, vers 35. Het thema van de preek is: waar is het leven te vinden? Na de prediking zingen we psalm 73, vers 10 en 11. Psalm 73, vers 10 en 11. Na het dankgebed en de voorbeden. Laatste psalm die we zingen is psalm 63, vers 1 en 3. Psalm 63, vers 1 en 3. En wordt geëindigd met het uitspreken van de zegen. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren, een hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is onze voorganger dominee Nijdam. Dominee, hartelijk welkom in ons midden. Volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee De Graaf uit Urk en in de middagdienst dominee Van der Ree uit Rotterdam-Oostkapelle aan de IJssel. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 255, de versen 1, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Gemeente, laat ons op de dienst voorbereiden met persoonlijk gebed tot de Heere. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gemeente samen zingen uit Psalm 97 uit de berijming van 1773, de versen 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Psalm 97, oude berijming, vers 1 en vers 7. Laten wij luisteren naar wat de Heer in zijn wet tot ons te zeggen heeft en laten we daarna antwoorden met vers 6 van dezelfde psalm. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Als we de wet weer horen, hebben we ook altijd weer vergeving, genade nodig. En haat altoos het kwade. En wat verder volgt, psalm 97 vers 6 uit de oude berijming naar de wet des Heren. De samenvatting van de wet en daarna enkele versen uit de eerste brief van Johannes. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet samengevat met de woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vanaf vers 9, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. Laten wij nu samen vragen om Gods zegen over de verkondiging van zijn woord. Heere onze God, u mogen wij allereerst weer heel hartelijk dank zeggen dat u ons op deze zondag als gemeente op deze plaats weer samenbrengt. Dat u die ene dag in de week gegeven hebt. In het Oude Testament al aan het volk Israël de Sabbatdag. In het Nieuwe Testament weliswaar op een wat andere manier, maar toch ook één dag in de week, de eerste week, de eerste dag, de dag van de opstanding van u, Heer Jezus Christus, dat we apart mogen houden om samen te komen rondom uw woord. We zeggen u daar dank voor, Heere, dat u ons daarvoor ook de gelegenheid weer geeft, ook deze morgen. Dat u ons altijd dat weer geeft uit genade, op grond van Christus verzoenend werk. We hebben vanmorgen ook weer uw geboden gehoord, uw goede geboden, Heere, die ons de goede weg wijzen. Wat zou het leven heerlijk zijn als we volmaakt naar die wet zouden leven? Een goede wet, Heere, maar we hebben u van harte te belijden dat we nu juist zo vaak struikelen. En we hebben iedere keer weer nodig, Heere, dat u ons vergeeft. Alles wat niet goed was, niet naar uw woord en wet was. Soms alleen al in onze gedachten. Opstandige gedachten. In onze woorden. Soms ten opzichte van anderen ongemerkt, waarmee we anderen kwetsen. En zoveel andere dingen. Heere, wil ons altijd weer in genade aanzien, in de vergeving van onze zonden. En we zeggen u dank, Heere, dat het evangelie van uw genade ook altijd weer verkondigd mag worden. Dat we in het evangelie mogen zien wat het ware leven is. Heere, we bidden van u of u dan ook deze morgen uw zegen ook wilt geven over de uitleg en de prediking van uw woord in ons midden zoals we hier zijn. Bid u dat ook voor de zondagschool, dat u hen die daar de kinderen van u vertellen, ook daarin tot zegen voor de kinderen wilt stellen. We bidden u, Heere, om uw zegen ook voor alle plaatsen waar u op deze dag uw gemeente weer rondom uw woord vergadert. Bid u voor de diensten in de gewone gemeenten, maar we bidden u ook, Heere, voor de bijzondere diensten en ook predikanten met bijzondere taken, de legerpredikanten, die toch vaak het woord hebben te bedienen voor mensen in soms zelfs gevaarlijke omstandigheden. Bid u voor ziekenhuispredikanten, gevangenispredikanten. Voor de predikant die onder de doven werkt, dominee Visser. De predikant voor de varenden, dominee Van der Ham. Wil ook hem tot zegen stellen in alles wat hij mag doen voor de schippers en de zeevarenden. U weet, Heere, hoe moeilijk schippers het vaak hebben in deze economisch moeilijke tijden. U weet de gevaren die ook de zeevarenden bedreigen, stormen op zee, of morele gevaren als ze weer in de havens zijn. Heer, we vragen u om uw zegen ook over al dat bijzondere werk in uw kerk en koninkrijk. Overal waar ook vandaag het evangelie weer verkondigd wordt, Heer, wilt u daar in uw dienst gebruiken. Dat mensen die u niet kennen tot geloof mogen komen, maar dat ook zij die in beginsel geloven daarin versterkt mogen worden. Een geloof dat soms maar zo klein is als een mosterdzaad. Heere, geef dat het mag toenemen en groeien en wil daarvoor ook altijd weer gebruiken het middel van uw woord. Bid u, Heere, voor hen die verhinderd zijn om deze dag met ons samen te zijn door ziekte of een hoge leeftijd, doordat ze noodzakelijk werk hebben te doen. Heere, wil allen die verhinderd zijn ook met uw genade nabij zijn. Heere, we dragen ook degene aan u op die geen behoefte meer hebben. Degene die misschien zelfs helemaal al met uw dienst gebroken hebben. Misschien ook kinderen of kleinkinderen over wie we onze zorgen in dat opzicht hebben, of anderen die ons lief zijn. We bidden u, Heere, wilt u hen alsnog overtuigen? Wilt u hen alsnog trekken? Dat er toch een omkeer in hun hart en leven mag komen. Zoals ook bij de verloren zoon in de gelijkenis die u, Heer Jezus, zelf ook verteld hebt. Heere, geef dat dat toch mag gebeuren. We pleiten daarbij, Heere, ook alleen op uw genade. Niet op onszelf, maar op het volbrachte werk van Christus. Hoor ons in zijn naam. Amen. Laten wij gemeente samen het woord van God lezen van morgen uit het Oude Testament, uit het boek Spreuken, hoofdstuk 8, vers 22 tot 36. Spreuken 8, vers 22 tot 36. vermeld u vast even dat hier de wijsheid aan het woord is. Zo begint dit hoofdstuk in vers 1. Roept wijsheid niet. Wijsheid met een hoofdletter, we komen daar straks al op terug. De wijsheid is dus aan het woord. En dan lezen we de tweede helft van het hoofdstuk vanaf vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar de vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten en mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 35, daarvan de eerste regel, Spreuken 8, vers 35a, waar de wijsheid zegt, want wie mij vindt, vindt het leven. We willen, gemeente, samen nu eerst met de kinderen het lied zingen dat u op de liturgie vindt. Dat gaat ook over het geloof dat klein kan zijn als een mosterdzaad. Maar de bedoeling is dat het ook weer gaat groeien. Daarna krijgt u gelegenheid uw gaven voor de Heer en zijn dienst te geven. Voor de kerk en de lokale evangelisatie. En daarna willen we zingen Psalm 119, vers 40 en 49. Psalm 119, 40 en 49, maar eerst dus het lied met de kinderen. Laten wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 73, vers 10 en 11. Wie heb ik in de hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. En wat verder volgt, Psalm 73, de versen 10 en 11. Gemeente des Heren, ouderen, jongeren en jongens en meisjes in de kerk. Onze tekst zegt dus, wie mij vindt, die vindt het leven. Dan kan ik me voorstellen dat misschien kinderen in de kerk ook wel denken, ja, het leven vinden wat hier staat, wat wordt daar nou mee bedoeld? Moet je dat leven dan zoeken en vinden? Je leeft toch al, je bent er toch? Dus je hoeft dat leven toch niet te zoeken of te vinden, je leeft. Het zal duidelijk zijn dat Salomo in dit hoofdstuk, Spreuken 9, met leven wel iets meer bedoelt dan alleen maar dat je leeft. Dat je bestaat, je bent niet dood, dus je leeft. Hij bedoelt iets anders daarmee. En dat zullen we zo dadelijk ook nog verder bezien. Maar de eerste helft van de tekst is, want wie mij vindt, vindt het leven. Wie mij vindt. Zoals gezegd, gemeente, het begint, het hoofdstuk, met te zeggen dat de wijsheid aan het woord is. Roept wijsheid niet. En dan volgt de rest van het hoofdstuk. Dus wie mij vindt, wie de wijsheid vindt. Het is wel opvallend dat in onze vertaling mij met een hoofdletter staat. En ook verder in dit hoofdstuk ik en mij. In de grondtekst van het Oude Testament in het Hebreeuws staan geen aparte hoofdletters. Alles met dezelfde letters. Dus als je iets vertaalt in Nederlands vanuit de grondtekst, dan is het soms een keuze. Wordt hier nu God bedoeld? Dan uiteraard met een hoofdletter, ik en mij. Wordt iets of iemand anders bedoeld? Dan natuurlijk met een kleine letter. Sommige vertalingen hebben het hier ook met een kleine letter, wie mij vindt. Andere, zoals hier in de HSV, met een hoofdletter. We zullen, gemeente, dat bezien hoe dat nu precies zit. Allereerst dus, de wijsheid is aan het woord. De wijsheid zegt, wie mij vindt, vindt het leven. En daarbij moeten wij bij het woord wijsheid niet denken aan iets filosofisch, iets abstract, iets van je zegt, nou ja, dat is voor bepaalde mensen die filosofie als hobby hebben. Iets theoretisch. Het gaat in Spreuken om heel praktische wijsheid. Wijsheid die je nodig hebt voor het gewone leven. Om in het dagelijkse leven toe te passen. Om die wijsheid gaat het. En dan vinden we juist in het boek Spreuken heel veel aanwijzingen. Spreuken is in het bijzonder een boek dat gericht is op jongeren en kinderen. Zo vaak staat er mijn zoon. En er wordt niet altijd letterlijk bedoeld de zoon van degene die spreekt. Ook een leerling werd wel aangesproken als mijn zoon. Dus jongeren in het algemeen, maar de boodschap uiteraard voor ieder van ons ook van belang. Allerlei aanwijzingen en spreuken over het doen van je dagelijkse werk. Aanwijzingen voor een goed huwelijk, de verhouding tussen man en vrouw. De omgang tussen vaders en moeders en hun kinderen. Ook de regering door een overheid, zelfs daar staan aanwijzingen in. In allerlei omstandigheden heb je uiteraard wijsheid, verstand nodig. Allerbelangrijkste is de wijsheid om behouden te worden, om het eeuwig leven te beërven. Daar heet Spreuken het op een aantal plaatsen ook over. Maar vooral meer de wijsheid voor het praktische leven. En wij worden dus uitgenodigd, opgeroepen om die wijsheid te zoeken en te vinden, wie mij vindt. En waar vind je die wijsheid? In de allereerste plaats toch weer in de Bijbel, in het woord van God. In het bijzonder ook in dit verband in het boek Spreuken, maar ook verder in heel de Bijbel. Daar is de bron van wijsheid te vinden. Tot zover, gemeente, zou je dus met een kleine letter inderdaad kunnen schrijven. Mij, dat is de wijsheid. Toch is het niet zomaar dat in een aantal vertalingen het met een hoofdletter mij staat. Want achter die wijsheid staat uiteindelijk toch God zelf. En we kunnen zeggen in het bijzonder de Zoon van God. die later mens geworden is, de Heer Jezus Christus. Was in het Oude Testament was het nog niet zo ver. Maar ook in het Oude Testament is al sprake van de Zoon van God. Nog niet zo duidelijk als in het Nieuwe Testament, waar de drie eenheid van God, de Vader, Zoon en Heilige Geest veel duidelijker naar voren komt. Maar op een iets meer verborgen manier is het op allerlei plaatsen in het Oude Testament ook al te merken. Het zou te lang duren geweest om daar veel voorbeelden van te geven, maar om één voorbeeld te noemen. In Psalm 110 staat bijvoorbeeld: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. Dat de Vader dat zegt tegen de Zoon, dat wordt ons heel duidelijk vanuit het Nieuwe Testament. Daar wordt die tekst nogal eens aangehaald in verband met de hemelvaart. Dat God de Vader tot zijn Zoon zegt, die mens geworden is, de Heer Jezus, de middelaar, intussen alles volbracht heeft, uit de dood weer is opgestaan, dan de hemelvaart, zet u aan mijn rechterhand. Dan gaat dat woord dus in vervulling. Het is vaak dat je vanuit het Nieuwe Testament pas het volle licht ziet over bepaalde teksten in het Oude Testament. Dat zal de Heer Jezus later ook zeggen in het Nieuwe Testament. Daar zegt hij ook, de schriften zijn het die van mij getuigen. De schriften, het Oude Testament, getuigt van de Heer Jezus Christus. Op de ene plaats wat duidelijker dan op de andere plaats. Maar het Oude Testament getuigt van hem. Gemeente, als we dan kijken naar Spreuken 8, dan kunnen we ook zeggen, er zijn uitspraken die hebben te maken met de wijsheid, maar daarachter toch inderdaad al de Zoon van God zelf. Als we, om een enkel voorbeeld te noemen, in vers 27 lezen, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Dus voordat de hemel geschapen werd, was hij al daar, was de Zoon al bij de Vader, kunnen we dus zo invullen vanuit het Nieuwe Testament. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, enzovoort, en dan vers 30, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Dat wordt dus op een heel poëtische, een dichterlijke manier, op een hele mooie manier, onder woorden gebracht, de verhouding uiteindelijk tussen de Vader en de Zoon. Ik was bij hem, vers 30. Later in het Nieuwe Testament, in Johannes 1, zal Johannes dat ook zo schrijven. In de beginne was het woord, en dat is de Zoon van God, wordt zo aangeduid als het woord. In de beginne was het woord was bij God. Zoals hier staat, ik was bij hem, het woord was bij God en het woord was God. Dat wonderen van de drie eenheid dat we nooit kunnen begrijpen en doorgronden met ons verstand. Maar daar staat dus in Johannes 1, het woord, de Zoon was bij God, bij de Vader en hij was zelf ook God. Vanuit het Nieuwe Testament dus valt daar nog duidelijker licht op. Hier ook, ik was bij hem. Ja, de wijsheid, maar daarachter dan toch de Zoon van God. Daarom dat het ook niet ten onrechte is dat in een aantal vertalingen het ook weer met een hoofdletter geschreven wordt zoals hier. Maar het heeft dus een dubbele betekenis, kun je zeggen. De wijsheid, de Zoon van God die erachter staat. Want gemeente, later in het Nieuw Testament lezen we dat Paulus over de Zoon van God, die intussen mens geworden is, de Heer Jezus Christus, dat Paulus over Christus schrijft dat hij voor ons geworden is tot wijsheid. Op een andere plaats schrijft de apostel Paulus dat al de schatten van wijsheid in hem, in Christus, verborgen zijn. Ook die heel duidelijke relatie tussen de wijsheid en de Zoon van God. Dus wie mij vindt, is dus uiteindelijk wie door de wijsheid heen Christus vindt en door hem God vindt. En we zagen, de wijsheid vind je uiteindelijk in de Bijbel, het woord van God. Hoe kun je nu God vinden, Christus vinden? Uiteraard ook in de Bijbel, in het woord van God. Daarin heeft God zich bekendgemaakt wie hij is. En je moet dat biddend doen met het gebed, Heere, laat mij u zo ook persoonlijk mogen vinden. Gemeente, je kunt je afvragen, ja, je kunt dat bidden dus, hè, Heere, laat mij u mogen vinden. Maar er zijn mensen, en misschien ook wel onder ons, die zeggen, ja, ik heb al zo lang gezocht naar God, maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Heeft het nou wel zin om dat te bidden? Laat God zich ook vinden. Verhoort hij dat gebed? De gemeente, dan is het antwoord zonder meer ja. Dat heeft God in zijn woord beloofd. Inderdaad, niet altijd dat 1, 2, 3 is van ik bid tot God en het is meteen in orde. Nee, het kan best wel eens een lange weg zijn. Bij de een soms anders dan bij de ander. Maar de belofte ligt er dat wie zoekt hem mag en zal vinden. Bijvoorbeeld gemeente, juist in dit hoofdstuk Spreuken 8, maar dan in dat eerste gedeelte, dat we vanwege de lengte van het hoofdstuk niet erbij gelezen hebben, maar dan lezen we dus in vers 17. Spreuken 8, vers 17, de tweede helft, er staat: wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Er wordt een woord gebruikt dat betekenen kan, zoals vertaald is, ernstig, serieus, ijverig zoeken. Het woord heeft ook de klank, en zo wordt het ook wel vertaald, wie mij vroeg zoeken. Zo staat het ook in sommige andere vertalingen. Het is allebei waard, allebei zit dat in dat woord in het Hebreeuws. Wie mij vroeg zoeken. Dus ook echt een aansporing, jongens en meisjes en jongeren, om al vroeg in je leven God te zoeken. Als je pas als je 80 bent, als je dat mag worden, want dat weet je niet van tevoren, God gaat zoeken, bij wijze van spreken, dat je denkt, er komt later wel eerst andere dingen. Het kan zijn dat je op die leeftijd al het helemaal niet meer wil, dat je al zo door en door hebt afscheid genomen van de Bijbel, dat je God niet eens zoekt. Zoek God als je jong bent, vroeg zoeken. Maar ook de betekenis ernstig zoeken. Ook al zou je oud geworden zijn. Je zegt, ja, ik heb God nooit echt gezocht. Dan nog nodigt de Heere. Het mag dus altijd nog. Maar doe het als je jong bent. Wie mij ernstig ijverig zoeken. En zoals gezegd, dat kan wel eens door een moeilijke periode heen gaan voor je eindelijk God gevonden hebt. Terwijl een ander soms een veel makkelijker weg heeft. Kan heel verschillend zijn. Maar wat is het dan? God vinden. Dat is dat je niet alleen maar weet dat God bestaat en de Bijbel waar is, maar dat je God ook leert kennen, persoonlijk als jouw God. Er komt een relatie met God, een band met de Heere, een persoonlijke band. Je zegt, ja, de Heere is ook mijn God. Zoals we straks zullen zingen uit Psalm 73, die psalm eindigt in het onberijmde met de woorden: het is mij goed nabij God te zijn. Het is voor mij goed. Ik vind het fijn, ik vind het heerlijk om dicht bij God te zijn, dicht bij God te leven. De dichter Asaf heeft een band met de Heere, een relatie met God. Dat is gemeente aan de ene kant wel iets van ervaren, van beleven, van merken dat God er is. Aan de andere kant is het ook weer niet goed, ook niet bijbels, om alleen bij gevoel en beleving en ervaring te leven. Uiteindelijk leven we door het geloof. En de band met de Heere is de band van het geloof, gegrond op zijn woord. Ook al zou je op sommige momenten niets ervaren, niets voelen en niets beleven, dan is die band er toch door het geloof. Dat zich kun je naar twee kanten scheef gaan en eenzijdig worden. Dat je alles alleen maar zet op de kaart van ervaren, ik moet toch veel beleven en anders is niet goed. Aan de andere kant, dat je de beleving helemaal erbuiten laat, want het is wel degelijk waar dat als de band met God er komt, dat je het op bepaalde momenten ook heel duidelijk ervaart, dat je ook op zijn tijd iets merkt van Gods nabijheid en dat je verheugt en verblijdt in de gemeenschap met God. Een mooie uitdrukking die de Bijbel daarvoor gebruikt. De apostel Paulus schrijft ook later, wij wandelen, wij leven door geloof, niet door aanschouwing. Dat zou je wel eens willen, altijd weer, nee, dat wij God zullen aanschouwen in zekere zin zal pas zijn na dit leven. Nu is het leven door het geloof op grond van zijn woord, op zijn tijd ook ervaren, maar ook niet altijd. Al zien we het niet, al voelen we het niet altijd, God oefent zijn kinderen ook om door het geloof te leven. Zuiver, zich baserend op zijn woord, dat als betrouwbaar achten. Ook dat woord wat hier dan staat, dat wie hem ernstig zoekt, hem ook zal vinden. Gemeente, als je nu God gevonden hebt, je zit in de kerk en je leeft al jarenlang met de Heere, om zo te zeggen, heeft die tekst dan ook nog betekenis voor je? uiteraard wel ons leven lang. Want als je de Heere gevonden hebt, zoek je hem toch als het goed is ook weer iedere dag. Zoek dagelijks zijn aangezicht, zingen we met een van de berijmingen van Psalm 105. Zoek mijn aangezicht, staat er weer in een andere psalm, Psalm 27. Als je God gevonden hebt, dan verlang je naar om hoe langer hoe meer toch ook dicht bij hem te leven. Dan zoek je steeds weer het contact, de gemeenschap met God. En ook dan moeten we weer zeggen, niet dat je dat altijd ervaart en gevoelt. Op zijn tijd wel. Als God het geeft, daar is God ook weer vrij machtig in. In het bijzonder als hij dat echt nodig vindt, soms op dieptepunten van je leven, dat de Heer het dan juist opeens heel sterk weer laat merken. Je op andere tijden weer meer moet leven zonder ervaring, maar door het geloof op de Heere vertrouwen. Dat is al een wisselwerking. Het geloofsleven heeft zo verschillende aspecten. Maar heel duidelijk, wie mij vindt, God zoeken en vinden, je leven lang ook weer. En gemeente, dan de tweede helft van de tekst. Daar is dus de belofte, wie mij vindt, die vindt het leven. Dus wie de wijsheid vindt, uiteindelijk wie God dus vindt in de Heer Jezus Christus, die vindt het leven. De Heer Jezus zal het ook later zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Dus ook hier weer, door de wijsheid vinden we het leven, maar uiteindelijk niet de wijsheid op zich, maar daarachter de Zoon van God. Hij is het leven. Dus wie mij, wie Christus uiteindelijk, wie God vindt, God leert kennen, die vindt het leven, het ware leven. Want nu komen we bij die uitdrukking het leven, waarmee ik jongens en meisjes de preek begon, dat met leven natuurlijk hier wat meer bedoeld wordt dan alleen maar dat je er bent, dat je bestaat, dat je niet dood bent. Nee, er wordt wat anders bedoeld, namelijk een leven zoals God het ook oorspronkelijk bedoeld heeft, zoals het vroeger ook was in het paradijs, toen God ons mensen schiep. Er was een volledige gemeenschap met God, harmonie met de Heere. Er stond niets in de weg tussen God en de mens, er was nog geen zonde. De mens leefde dicht bij de Heere. Zo had God het leven bedoeld. Zo heeft God ons ook geschapen. Zo is het geweest in het paradijs. Dat is het ware leven, zoals het ook hier bedoeld wordt, in de volle zin van het woord. Maar dat leven zijn we kwijtgeraakt. Dat echte leven met de Heere, dat hebben we niet meer. Dat hebben we tenminste niet meer uit onszelf. Dat het door genade anders wordt, komen we zo weer op terug. Maar vanuit onszelf, van nature, hebben we dat leven niet meer sinds de zondeval. Door de zondeval is alles anders geworden. En we kunnen ons achter de zondeval ook niet verschuilen. Ook door onze eigen persoonlijke zonden is er scheiding tussen God en ons. Dat leven, inderdaad, dat hebben we niet meer uit onszelf. Dat moeten we zoeken en vinden. Met de belofte dus, dat inderdaad wie Christus vindt, in hem ook dat leven vindt. Dus dat ware echte leven, dat we dat weer mogen terugkrijgen opnieuw. Het mogen zoeken en vinden in hem. Wie mij vindt, vindt het leven. En dan gemeente de vraag. En als we de Bijbel kennen, weten we zeker in theorie het antwoord en hopelijk in de praktijk ook. Kan dat zomaar? Kan God zomaar dat echte leven weer teruggeven? Stapt de Heere zomaar over de zonde heen, dan kunnen wij mensen soms wel eens zo denken. Maar Gods woord, de Bijbel, spreekt daar anders over. Inderdaad, God kan niet zomaar over de zonde heen stappen en die door de vingers zien. God is niet alleen genadig en barmhartig, maar ook heilig, rechtvaardig. De zonde is geen kleinigheidje, zoals wij misschien wel eens kunnen denken. Zeker als de Heilige Geest je overtuigt, dan ga je dat ook wel anders zien. Ga je dat ook wel merken, ja. Het is ook inderdaad geen kleinigheidje. Ik sta schuldig voor God. De kloof moet overbrugd worden, anders is het niet goed. God stapt niet zomaar over de zonde heen in zijn heiligheid en de rechtvaardigheid. We lezen in Gods woord dat God bedroefd is over de zonde, bedroefd. Ook dat God toornig is over de zonde in zijn heiligheid. De Heere verklaart ons ook schuldig, ieder persoonlijk, u en jullie en mij, niemand uitgezondigd. gezonderd. Toorn van God rust op onze zonden. Die zonden moeten ook verzoend worden. De straf die moet ook gedragen worden. De schuld moet weggenomen worden. Dat is nu de evangelie. Dat is nu de blijde boodschap dat God zelf daarvoor heeft gezorgd. Omdat het van onze kant nooit meer goed kon komen. God heeft voor een plaatsvervanger gezorgd. Iemand die in onze plaats de straf op onze zonde wilde dragen. Een middelaar, zijn eigen zoon. De zoon van God. De wijsheid. De zoon van God die de vader lief had. Vers 30, ik was bij hem zijn lievelingskind. Die zoon die God lief had, heeft hij ervoor over gehad. Om mens te worden. En gemeente, al kennen we het evangelie, het is altijd goed om daar iedere keer weer bij stil te staan. Hoe groot die genade en liefde van God tot ons zondaars is geweest. Zijn lievelingskind, zoals het hier genoemd wordt in vers 30, zijn eigen zoon, mens geworden, de Heer Jezus. Daar mochten de mensen van het Oude Testament, de gelovige Israëlieten, ook al uit leven. De offers wezen heen naar dat offer dat die middelaar later zou brengen. De verlosser was ook beloofd in allerlei profetieën. Het meest duidelijk in Jesaja 53, waar ook gesproken wordt over het dragen van de straf in onze plaats. Jesaja 53, waar gezegd wordt de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De straf die wij verdiend hadden, die was op hem, op Christus. En daardoor kunnen wij weer vrede met God krijgen. Een vergeving van zonden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ook de Israëlieten mochten dat horen. Al moest de verlosser nog komen. Zij mochten al leven uit de genade van God. Omdat die verlosser hun straf op hun zonde zou dragen. Vrijwillig nam de Zoon van God dat ook op zich. Uit liefde tot zondaars. De strafgemeente haalde ik even die tekst van Paulus aan uit 1 Korinthe 1. Christus is voor ons geworden tot wijsheid. Daar staat onmiddellijk achteraan. En is ons geworden tot gerechtigheid en heiliging en verlossing. Als het alleen zo was dat Christus voor ons geworden was tot wijsheid. Ja, dan waren wij nog verloren. Hij is niet alleen gekomen om wijsheid uit te stralen en een voorbeeld te zijn. Dan zouden we nog verloren zijn. Hij is ons geworden tot wijsheid en gerechtigheid en heiliging en verlossing. In onze plaats ging hij staan. Hij ging de dood in om ons het leven te geven. Als aansluiting bij de woorden die hier gebruikt worden, het leven geven. Hij ging de dood in en dan niet alleen maar dat hij lichamelijk stierf, maar ook wat de eeuwige dood is, het voor eeuwig van God gescheiden zijn. Tijdens die drieurige duisternis. Aan het eind daarvan roept hij uit, waarom hebt gij mij verlaten? Volkomen van God verlaten zijn. Die periode noemen we dus wel de nederdaling ter hel. Die drieurige ervaring van onder de toorn van God te moeten verzinken. Die dood in de volle zin van het woord. Heeft Christus gemeente ervoor over gehad. Om ons zondaars weer het leven te geven. Het leven niet maar dat we er zijn dus. Maar het ware leven zoals God het bedoeld heeft. En dat dan weer hersteld mag worden. In dit leven al grotendeels. Al is het nu nog zo dat onze zonden er toch weer zijn. En we dit leven nog niet die volkomen harmonie hebben. Na dit leven zal het volkomen zijn. Dan is er nooit meer enige scheiding tussen God en ons. En dat leven blijft ook inderdaad tot in eeuwigheid. Het is eeuwig leven. Het is andersoortig leven. Namelijk het ware leven. Het leven dicht bij de Here. Maar het blijft ook tot in eeuwigheid, gaat na de dood door en na Jezus' wederkomst zelfs ook weer met een verheerlijkt lichaam, met ziel en lichaam. En gemeente, ouderen en jongeren en misschien gasten ook in ons midden of wie met ons meeluisteren, dat geldt dus voor ons dat we dat heel persoonlijk ook moeten zoeken en vinden. Vraagt u daar ook om, bid jij daar ook om? Heere, geef ook mij dat echte leven, dat ware leven. Nemen we ook de toevlucht tot het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus om vrede met God te vinden? Heere, geeft u mij ook genade, vergeving van zonden, Laat me met u verzoend mogen zijn door Jezus plaatsvervangend lijden en sterven. Langs die weg wordt het ook ons persoonlijk deel. Christus heeft alles volbracht, maar we moeten wel persoonlijk daar dan ook deel aan krijgen, willen we behouden worden. Vragen we dat ook, zoeken we dat ook bij hem. En daar zijn zoveel beloften, ook in dat opzicht, dat het niet te vergeefs is om God om genade te bidden, om vrede met hem, dat het weer goed mag zijn tussen God en mij persoonlijk. Daar, gemeente, in die gemeenschap met God en weer vrede met hem mogen hebben, daar is uiteindelijk het echte, het ware leven gelegen. Het is goed, gemeente, dat dat niet alleen gehoord wordt door mensen die nooit het evangelie gehoord hebben, maar ook altijd weer door onszelf. Want zo gemakkelijk kan het gebeuren dat we het ware leven in heel andere dingen zoeken. Ook als je al een kind van God geworden bent, dat je dit leven ook echt wel in beginsel kent, dat je toch zo gemakkelijk, dat het weer een beetje minder wordt, weer verder van je afstaat, dat je te veel weer opgaat in allerlei andere dingen die je beschouwt als het leven. Bijvoorbeeld dat je het echte leven beschouwt als dat is volop genieten van het leven. Dat wordt tenslotte toch ook vaak gepropageerd ook door de wereld om ons heen. Ten volle genieten van het leven, eruit halen wat erin zit, vakantie houden enzovoort. Gemeente, mag je dan niet vakantie houden? Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere zegt niet dat we niet mogen genieten van goede dingen die hij geeft, zeker wel. God heeft het ook gegeven. En als we het hebben, dan mogen we het ook en moeten we ook hem voor danken. Wanneer je een fijne vakantie hebt, bijvoorbeeld in deze herfstvakantie of wanneer dan ook. Maar als dat alles is voor je, als dat het leven is en meer niet, dan mis je toch nog het ware leven. Al kunnen wij uit onszelf dat gevoel wel niet hebben en denk je, dit is toch het leven, ik mag genieten zoveel goede dingen. En het ware leven ken je dan toch nog niet, zegt God in zijn woord. En bovendien gaat de vakantie ook weer zo voorbij. Het hele leven gaat voorbij, soms eerder dan wij zouden denken. En zeker eerder dan we willen. Voor een ander kan het leven weer zijn succes in je werk, steeds hoger opklimmen, een carrière, een goede baan. Een gelukkig huwelijk en een gelukkig gezin, dat is het leven. En gemeente, dan weer de vraag, mag je daar dan niet naar verlangen? Zeker wel, ook dat zijn dingen die zegeningen van God zijn, daar mag je wel naar verlangen. Inderdaad, je mag erom bidden, als zo is mag je er God voor danken. Maar op zichzelf is dat nog niet het ware leven zoals God het bedoeld heeft. En dan omgekeerd, als je nu eens veel van die dingen graag had gewild, maar helaas, je moet veel dingen daarvan missen. Ik ben misschien wel jaloers op anderen die dat wel hebben. Je hebt bijvoorbeeld geen gelegenheid om met vakantie te gaan, geen geld of wat dan ook. Er is eenzaamheid, je bent alleen, je krijgt met ziekte te maken, je wordt werkloos, het wordt financieel moeilijk en zo zou je een heleboel andere dingen kunnen noemen. We hebben allemaal op zijn tijd wel eens een deel aan het lijden in het leven en de een soms veel meer dan de ander. En gemeente, toch ondanks dat kun je het ware leven kennen. Het leven met de Heere, dicht bij de Heere leven. Ook als je heel veel moet missen en dat dat wel pijnlijk is. Asaf bijvoorbeeld, die dichter van Psalm 73, ik haalde al iets aan en we zullen straks ook zingen uit het einde van die psalm, maar aan het begin van psalm 73, daar klaagt Asaf erover dat hij het zo moeilijk heeft. Er zijn goddelozen die met God geen rekening houden, die hun naasten onderdrukken en benadelen. En die hebben het goed, die hebben een gaaf lichaam. Maar ik heb moeite en verdriet. Uit dat verband kunnen we opmaken dat het onder andere ook wel ziekte zal zijn. Omdat hij zegt van die anderen, die goddelozen, die hebben een gaaf lichaam. Dus het zal onder andere lichamelijke ziekte zijn. Ellende waarin Asaf op dat moment verkeert. En hij dreigt opstandig te worden tegen God. En een kind van God kan soms ook wel eens metterdaad opstandig zijn in bepaalde situaties. Asaf zegt in de psalm dat hij bijna opstandig geworden was. Hij heeft het in ieder geval heel erg moeilijk mee. En in de tweede helft van de psalm komt hij toch weer geestelijk gezien op zijn plaats. Er staat er ook midden in de psalm, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Dat hij naar de tempel ging, We zouden zeggen dat we weer naar de kerk gaan, dat we weer het woord van God horen, of dat we het woord van God thuis lezen, of hoe dan ook. En dat we weer alles gaan zien in het goede licht, in Gods licht, in het licht van Gods woord, in het licht van de eeuwigheid uiteindelijk. En dan toch zeggen, ik zou niet willen ruilen met mensen die misschien in veel opzichten veel geluk in hun leven kennen, maar die de Heere niet kennen. Inderdaad, dit is voor mij toch het belangrijkste. Dat ware leven mag ik gelukkig te midden van alle ellende toch kennen. Verzoend te zijn met God. Door het offer van Christus vergeving ontvangen. Daarom weer vrede met God, ook nu al. En leven tot in eeuwigheid. En gemeente, omgekeerd. Al zouden nu al je idealen en doelstellingen gehaald worden, in vervulling gaan. Je zou van het leven genieten tot en met, al zou je overal geweest zijn, uit het leven gehaald hebben wat erin zit. Dan heb je toch aan het einde van je leven niets meer. Daarna voor de eeuwigheid heb je niets. Want je bent niet verzoend geworden met God, onze Schepper. Je hebt het ware leven in Christus niet gezocht. En toch moet je voor God verschijnen, ieder mens. Boek Spreukengemeente, evenals heel de Bijbel, wijst ons vooral op het positieve. Uiteraard, het leven bij de Heere. Maar ook Spreuken verzwijgt niet dat er een andere kant is. Het volgende vers al, vers 36. Daar wordt gezegd, wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Dat is inderdaad de keerzijde. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou het is fijn als je het leven in Christus vindt, maar als je het niet vindt is het ook wel goed. Nee, er zijn maar twee wegen uiteindelijk. Wie hem mist en wie tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Ten diepste wordt het hier niet met zoveel woorden uitgewerkt, die gaat voor eeuwig verloren. Allen die mij haten hebben de dood lief. Niet dat je dan bewust de dood lief hebt en zegt ik wil sterven. Maar dat is wel het resultaat. Uiteindelijk de dood. En dan weer niet alleen lichamelijk sterven. Want dat moeten Gods kinderen ook lichamelijk sterven. Voordat, tenzij Jezus dan al wedergekomen zal zijn. Maar voor die tijd toch altijd ook een kind van God moet sterven. Dus met de dood wordt echt bedoeld die volle dood. In de zin van voor eeuwig van God verlaten zijn. Gemeente, Gods woord spreekt ons van heerlijke dingen, maar Gods woord laat ook de waarschuwing niet na. En dan moeten we ook zeggen, als we dan nog buiten die genade van God leven, laat het voor ons allemaal dan een aansporing zijn om God te zoeken, terwijl hij zich nog laat vinden. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk, hij laat zich graag vinden. Een aansporing om God te zoeken en het leven in hem, nu het nog kan, nu het nog genade tijd is. Je leeft nog en Jezus is nog niet wedergekomen. Dus is het nog genade tijd. Zoek de Heere inderdaad terwijl hij nog te vinden is. En daarna zoek hem iedere dag opnieuw. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere danken en voorbeden doen. En in het bijzonder dan ook dankzeggen dat de schildklieroperatie bij zuster Kobi Visser Nobel geslaagd is. En verder ook voor de familie Mali Paard van den Assem, naar wie de gemeentegroet deze week gaat. Laten wij samen danken en bidden. Heere, onze God, we zeggen u dank dat we u nogmaals zo mogen noemen. Onze God, de God van Israël, die ook de God van uw Nieuwtestamentische gemeente wilt zijn. Almachtige, heilige, rechtvaardige God, maar om Jezus wil ook een barmhartig en genadig Vader. Heere, we zeggen u dank dat die genade ook altijd weer in uw woord gelezen mag worden. Maar in het bijzonder ook altijd weer mag worden gepredikt, verkondigd mag worden, ook in de erediensten en ook daarbuiten. Heere, we zeggen u daar dank voor. En dan kent u een ieder van ons. Als het bij ons nog zo zijn, zoals we zongen met die regels, dat we ver van u nog het goede, de wilde zoeken, nog ver bij u vandaan. Al andere dingen in ons leven nog steeds onze afgod zijn, waarin we het leven zoeken, waar we alles aan ophangen in ons leven. We bidden u, Heere, wilt u ons dat dan laten zien? Want we zien het vaak uit onszelf niet, dat we in een verkeerde richting het ware leven zoeken. Heere, geef dat het bij ons zo mag zijn en steeds meer ook zo mag worden, wat we verderop in dat vers ook zongen, dat het goed is om nabij u te zijn. Dat we het leven mogen kennen dicht bij u. Heere, geeft u dat we dat op zijn tijd toch ook altijd weer mogen merken en ervaren. Maar wil ons ook leren om op andere tijden ook aan u vast te houden door het geloof, ook al lijkt het soms anders. Zoals in uw woord ook lezen, de psalmdichters soms zelfs zeiden, waarom hebt u mij verlaten? Heere, ook als kinderen van u beproefd worden en soms het gevoel hebben dat u er niet meer bent of dat er moeilijk houvast is. Heere, wilt u door zo'n diepe periode dan opnieuw doorhelpen, door de donkerte waarin kinderen van u soms ook kunnen leven, toch weer tot het licht gebracht mogen worden, juist door uw woord en door de werking van uw Heilige Geest. Heere, wilt u dat ook altijd weer geven? Wilt u zo met een ieder van ons zijn, ouderen, jongeren en kinderen? U weet ook, Heere, alle omstandigheden van ons leven. In het bijzonder, Heere, mogen wij op deze zondag u hartelijk dank zeggen dat de operatie bij zuster Visser mocht slagen, dat dat goed mocht gaan. U zij daarvoor ook heel hartelijk gedankt. En we bidden u, Heere, dat u haar ook verder herstel wilt geven. Wilt u ook verder alles geven wat nodig is voor verdere behandeling? Weest u haar bovenal een God van nabij, dat ze ook in het geloof houvast aan u mag hebben. Wilt u haar naar lichaam en ziel zegenen, met allen die haar lief zijn. En Heere, dan weet u ook hoe we bij het ouder worden de gebreken kunnen kennen, soms psychisch, wat onze geest betreft, soms ook lichamelijk, soms beide. En zo dragen we in het bijzonder ook de familie Maliepaard aan u op. U kent hun omstandigheden, Heere. Ze hebben toch ook uw hulp en troost en steun nodig in hun omstandigheden. Heere, wilt u hun een God van nabij zijn? Zowel onze broeder als onze zuster. Heere, gedenk hen in uw grote genade. Maar ook allen, Heere, die in het bijzonder uw hulp en ondersteuning nodig hebben. Bid u, wilt u zo verder met ons gaan, ook deze zondag. Laat de goede zondag mogen zijn. Bid u, Heere, wilt u ons, voor zover we in de gelegenheid zijn, vanmiddag ook opnieuw samenbrengen. Om Jezus wil, uit genade vragen we het. Amen. Laten wij gemeente samen ten slotte nog zingen uit Psalm 63, de versen 1 en 3. Die psalm komt ook in het onberijmde iets naar voren van het soms ver bij God vandaan zijn, maar toch ook weer dicht bij de Heere zijn. En dat soms ook ervaren, soms ook in de nacht, zoals vers 3 zegt. Psalm 63, de versen 1 en 3. Gemeente, verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.